Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden van alle leeftijden en allen die vanmorgen als gast hier aanwezig zijn, anderen die buiten het kerkgebouw door beeld en geluid met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanmorgen is proponent van Velius uit Leerdam. Deze dienst staat ook in het teken van de voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal volgende week zondag. Beleidende leden van andere kerkelijke gemeenten die als gast aanwezig zijn en die in hun eigen gemeente toegang hebben tot het tekenen van brood en wijn, zijn van harte welkom om volgende week deel te nemen aan het avondmaal. En als we gasten mogen verwachten, vinden we het fijn als u dat doorgeeft aan iemand van de kerkraad. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger proponent Darnhof uit Barneveld. Mogen u en elkaar dan ook verwelkomen in de naam van God. Straks is er na de dienst gelegenheid tot het maandelijks samen koffie drinken en ontmoeten. Ook zal er dan wat meer uitleg worden gegeven aan de voorgenomen reis van een groep jongeren aan de gemeente in Kenia, Matara. Een belangstelling en steun uit de gemeente is belangrijk. Woensdagavond 10 juni om 8 uur bent u hartelijk welkom in de roeping voor een moment van bezinning op de doordeweekse dag en toelevend naar de viering van het Heilige Avondmaal. In dit uur zal worden geleid door dominee Van Rooyen. Voorafgaand hieraan houdt de kerkraad om 7:30 censuur amorum in de consistorie. De kerkenraad heeft afgelopen week een gesprek gehad met de predikant en vergaderd over wat daar besproken is. Er is gesproken over hoe nu verder en binnenkort hopen wij u meer te kunnen berichten. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor Stichting de Sleutelboom, een zorgorganisatie die begeleiding, dagbesteding en woonvoorziening biedt aan kwetsbare mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ze werken vanuit een kleinschalige en huiselijke setting waar persoonlijke aandacht en maatwerk centraal staan. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het werk dat de familie Meijer doet ten behoeve van de kerk in Costa Rica. Voor wat al komen gaat, geldt, zo de Heere wil, en wij leven zullen. We beginnen met het zingen van lied 394, vers 1 uit de bundel Weerklank. Jezus' offer is voldoende, zo zegt ons het avondmaal, om met God ons te verzoenen. Het spreekt duidelijke taal. De enige grond van zaligheid is op Golgotha bereid. Door het offer van zijn leven wordt ons alle schuld vergeven. Een lied dat in een paar zinnen vertelt waar het om gaat in het avondmaal. We zingen vers 1 van lied 394 en we wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Vanochtend zullen we het met elkaar hebben over Handelingen 4. En daarin staat de naam van Jezus centraal. Dat er één naam onder de hemel is waardoor wij zalig kunnen worden. En de psalmen staan ook in het teken van de naam van Jezus. En zo dus ook Psalm 135, de versen 1, 2 en 8. Ter voorbereiding op het heilig avondmaal van volgende week zullen we nu het eerste gedeelte van het formulier lezen en daarna zullen we zingen uit Psalm 139, de versen 1 en 14. In het formulier lezen wij het volgende, Dan worden we gelijk al prachtig aangesproken als geliefden in de Heer Jezus Christus. Hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 29. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Omdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met het doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waarachtige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet voelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heer te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, Allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun god maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan bijzonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Dan zingen wij nu Psalm 139, vers 41. En wij stil worden voor het aangezicht van onze God. Heer in de hemel, trouwe en liefdevolle Vader. We zongen het net. Doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. En als we dat zingen, dan zijn we u al dankbaar dat we vanochtend in alle vrijheid zo de weg naar de kerk mochten gaan. Om uw woord te horen. Dat u een God bent die tot ons spreekt. Dat u tot een volk spreekt dat zo vaak bij u wegloopt. En dat u dan uw woorden van leven, woorden van zaligheid, vol van genade tot ons wil spreken. En dan loven en prijzen wij u daarvoor. En dan bidden wij u ook voor al die christenen die vandaag niet in vrijheid samen kunnen komen. Omdat zij vervolgd worden, omdat zij uw naam belijden. En dan bidden wij u, Heere, wees hen nabij en ontferm u over hen. Dat zij te midden van alle onderdrukking mogen volharden in het belijden van uw naam. En laat hen ook een voorbeeld voor ons zijn. Om ons wakker te schudden uit alle vanzelfsprekendheid en lauwheid. En dan bidden wij u ook, Heere, maak ons één met hen. Maak ons ook één met alle christenen die vandaag op deze dag in deze wereld samenkomen. En maak ons ook één met alle christenen hier in Nederland, maar ook hier in de kerk. U kent ons, u doorgrondt ons, u weet hoe wij hier gekomen zijn, u weet wat voor verschillende mensen wij zijn. En dan bidden wij, Heren, maak ons één. Ook juist zo richting het avondmaal, waarin we samen die maaltijd vieren. Als één lichaam van u. En dan weet u ook hoe wij hier zitten. Misschien met tegenzin, dat we er weinig van verwachten. Misschien zijn we vol van geloof of juist vol ongeloof en twijfel. En dan bidden wij u, Heere, daal in ons hart, vervul ons met uw Heilige Geest en wek ons tot leven. Breek al het ongeloof en geef geloof. Dat als we straks uw woorden gaan horen, dat het dan u mag zijn die tot ons spreekt. En dan open ons hart en verlicht ons verstand. Dat het ook een goede dienst mag zijn ter voorbereiding op uw maaltijd. U weet ook dat het altijd met de nodige spanning komt kijken, zo'n voorbereiding op het avondmaal. Vol vragen, ben ik wel waardig om aan te gaan? Kan dat wel? Misschien angst voor het oordeel dat we dat formulier tegenkomen? Dan bidden wij u, Heren, geef ons vrijmoedigheid. En geloof om volgende week die gang naar het avondmaal te maken. Of geef ons vrijmoedigheid en moed om die stap te zetten om uw naam te belijden en zo de toegang tot de maaltijd te verkrijgen. Heere, dit alles bidden wij u niet omdat wij het verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Amen. We lezen een gedeelte uit het boek Handelingen, Handelingen 4, de versen 1 tot en met 31. En dan hieraan voorafgaand gaf Handelingen 3, waarin Petrus en Johannes een kreupele man die bij de tempelpoort gezeten is, zat genezen omdat ze zeggen, in de naam van Jezus sta op en wandel. En dan komt er een hele menigte samen En dan begint Petrus te preken over de opstanding. Maar die toeloop zorgt voor een hoop commotie, dat ook het Sanhedrin daarop afkomt. En dat lezen we dan in Handelingen 4, de versen 1 tot en met 31. En het woord van onze God luidt daar als volgt. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebbers van de tempelwacht, en de Sadduceeën op hen af, geërgerd omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas de hoge priester en Caiaphas, Johannes, Alexander en alle die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen ze hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En dan komen we bij ons kernvers. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. En toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar. En zeiden, wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor alle die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet verder onder het volk bekend raakt, we met de grootste dreiging gebieden, dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven ze hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk, want zij verheerlijkten alle God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heer, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreiging en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Alzo luidt het woord van onze God. We zullen nu zingen uit Psalm 2, vers 1 en 4. Dat is ook de psalm die de discipelen bidden als ze samenkomen nadat ze alles ervaren hebben rondom het verhoord bij het Sanhedrin. En in die psalm zit ook iets van strijd en aanvechting. Iets dat men ook rondom het avondmaal kan ervaren. Dus Psalm 2, vers 1 en 4. de verkondiging zullen straks zonder verdere aankondiging zingen uit Psalm 72, vers 6, 7 en 12. En in vers 12 zien we zo mooi: zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Want over die naam zullen we het vanochtend ook hebben. Over Handelingen 4, vers 12. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Wij hebben allemaal een naam gekregen. Van onze ouders toen we geboren werden. Het ene meisje heet Noor, de andere heet Sarah. En de ene jongen heet Sam en de andere heet Levi. En die naam hebben onze ouders ons gegeven omdat ze dat allereerst een mooie naam vonden, maar misschien zit er ook een bepaalde betekenis achter. Misschien heb je dat ook wel eens opgezocht, dat je een opdracht kreeg van een juf of meester op school. Onderzoek eens wat je naam betekent. En misschien heb je ook wel een doopnaam gekregen, dan heb je meer dan één naam. En ik heb dat ook voor mijn eigen naam gedaan. Ik werd net heel duur aangekondigd met proponent EAM van Felis, dat is eigen Anne Matthäus. Vernoemd naar mijn oma Eigje en haar tweelingzus Anne. En de naam Matthäus, daar is mijn voornaam van afgeleid. Ik heet Martijn. En dat betekent bijvoorbeeld leerling. Van het Griekse woordje voor leerling afgeleid. En een andere naam die we in de kerk horen, bijvoorbeeld Esther, dat betekent een ster in Gods hand. En zo hebben al onze namen een betekenis. En het mooie is ook dat toen wij gedoopt werden, ik zag het doopvond hier net staan, dat God ons al bij onze naam genoemd heeft. Dus God vindt onze naam ook belangrijk. Hij zei, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daarmee zei God al aan het begin van ons leven, ik wil jouw God zijn, ik wil voor jou zorgen. Ik heb mezelf aan jou verbonden. En het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, staat ook de naam centraal. In dit geval staat de naam van Jezus. En als we zouden gaan tellen, dan komen de naam van Jezus zo'n 9 keer voor. Dan moeten we wel Handelingen 3 er ook bij nemen. In Handelingen 3 vers 6 lezen we dat de discipelen tegen de kreupele man zeggen, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En in vers 16 Handelingen 3, en zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. 2 keer. Dan Handelingen 4 vers 7, en toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, dat is het Sanhedrin, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? En in vers 10... Laat het bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. En vers 12, en de zaligheid is geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam waardoor wij zalig moeten worden. En in vers 17... ook weer dat de Sanhedrin zegt dat zij tot niemand over die naam mogen spreken. En ook in vers 18 en in vers 30. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en het tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. Een hele rij zo, 9 keer de naam van Jezus. En het is eigenlijk wel mooi om te zien dat hier in Handelingen 3 en 4, kort na de uitstorting van de Heilige Geest, als de discipelen het evangelie gaan verkondigen, dat we zien dat het de Geest te doen is om de naam van Jezus. De Heilige Geest als een soort zaklamp die op Jezus wijst. Want het eerste wonder dat er na het Pinksterfeest gebeurt, gebeurt in de naam van Jezus. Het wonder dat de glorie en eerde van de naam van Jezus bekend maakt. En de discipelen die te midden van alle onderdrukking en vervolging die er is, vol zijn van de naam van Jezus. En het is de Geest die dat bewerkt. En het is niet toevallig dat die naam van Jezus hier zo vaak naar voren komt. Want de naam van Jezus, dat betekent zaligmaker. Dat komen we al in Matthäus 1 vers 21 tegen als Jozef te horen krijgt welke naam hij aan Jezus moet geven. En dan zegt de engel Gabriël tegen Jozef: en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jezus die de redder is. Want de naam Jezus, dat was destijds een naam die je wel vaker hoorde. Die was afgestamd van Jozua. En Jozua, daar zit het Griekse woord Yeshua in en dat betekent redden. Dus de hele naam van Jezus zegt dat hij een redder en zaligmaker is. En dat is eigenlijk bij de Vader en de Geest ook zo. Bij de drie ene God, hun naam heeft een bijzondere betekenis. God de Vader, die Heere heet, ik ben die ik ben, ik zal er zijn. De Heer in de hemel, de Heilige God die ons nabij komt. En de Heilige Geest betekent ruach en pneuma, dat betekent geest, maar ook wind en adem. De geest die tot leven wekt en ons in beweging zet. Om het evangelie van Jezus te verkondigen. Dus de namen van God, die hebben een betekenis. En dat zien we ook in dit gedeelte, als er heel duidelijk naar de naam van Jezus verwezen wordt. Door de discipelen. Want deze naam komt tot klinken wanneer zij de tocht naar de tempel maken. Het gebeurde vaak elke dag en ze waren nu voor het ochtendgebed naar de tempel gegaan. En dan zien ze daar de kreupele man zitten. Een man die daar elke dag neergezet werd door bekenden. Om daar wat geld en spullen bij elkaar te sprokkelen om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. En Petrus en Johannes komen deze man dan tegen. En we lezen het niet, maar ik kan me zo voorstellen dat ze deze man wel vaker hadden zien zitten. Want hij zat daar al jaren en Petrus en Johannes waren al vrome Joden, dus ze gingen ook trouw naar de tempel om daar te bidden. Maar deze keer gaat het anders dan alle andere keer. Het gaat anders omdat het Pinksteren geweest is. En het evangelie met alles en iedereen gedeeld moet worden. En wanneer deze man Petrus en Johannes dan aanspreekt en om wat geld of om wat eten vraagt, dan kijkt Petrus hem heel indringend aan. En dan zegt hij: goud en zilver heb ik niet, maar in de naam van Jezus sta op en wandel. En dan zien we hier al wat voor kracht er in de naam van Jezus zit. En dat ontgaat de rest van de mensen in Jeruzalem ook niet. Want ook zij zullen waarschijnlijk vaak gezien hebben dat deze man daar zat te bedelen bij de tempel. Een man waarvan Lucas ook al zegt dat hij al 40 jaar kreupel was. Want hij was vanaf zijn geboorte al kreupel en hij was al ouder dan 40 jaar. En als je in de tijd van het Nieuwe Testament 40 was, dan was je al bejaard. Zo oud was je dan al. Dus op genezing hoeft hij dan niet meer te rekenen. En deze man die bij iedereen bekend stond, die stond daar te springen en God te prijzen omdat hij genezen was. En dat roept bij iedereen verbazing en vragen op. En dan zien we dat er een hele menigte samenstroomt daar bij de tempel. En als Petrus die verwarring in de ogen van de menigte ziet, dan gaat hij preken. Dat is al de tweede paaspreek die Petrus houdt. En het is een paaspreek omdat het over de opstanding van Jezus gaat. Want Petrus die probeert uit te leggen dat het de opgestane Heer Jezus is die deze man genezen heeft. Dat deze man genezen is omdat hij in de naam van de opgestane Heer gelooft. En terwijl Petrus daar zo met de menigte staat, trekken ze ook de aandacht van de hoge pieten in Jeruzalem. Het Sanhedrin met de hoge priesters, de Sadduceeën, Annas en Caiaphas. Hun aandacht had het hele tafereel ook getrokken. Ze zijn geërgerd. Ik vond het aangrijpend om te lezen toen ik die tekst zo een aantal keer doorlas, dat ze geërgerd waren. Geërgerd omdat het over de naam van Jezus ging. Want ze dachten dat ze van Jezus af waren. Ze hadden Jezus veroordeeld, ook in het Sanhedrin. En ze hadden de goedkeuring van Pilatus gehad om hem te kruisigen. Ze dachten weg met Jezus, af van het gezeur, af van de problemen. En dan worden ze nu ineens geconfronteerd met twee discipelen die vol vrijmoedigheid spreken over de naam van Jezus. En in de naam van Jezus wonderen verrichten. En met name de Sadduceeën, de groep die het machtigst was in de Sanhedrin, die moest niks van de opstanding hebben. Dat paste niet in hun denkkaders. En dan worden ze vastgezet en dan moeten ze de volgende dag, want het was al avond, verantwoording afleggen. Petrus en Johannes worden verhoord. Een soort politieverhoord. Want het Sanhedrin is wel benieuwd in wiens naam of door welke kracht het wonder verricht is. En die nieuwsgierigheid, dat was geen oprechte nieuwsgierigheid, want ze wisten wel dat het in de naam van Jezus gebeurd was, want dat had hun ergernis gewekt. Maar ze wilden het gewoon uit de mond van Petrus en Johannes horen, zodat ze hen konden veroordelen en hen monddood konden maken. En het is dan mooi om te zien dat op dat moment dat er heel veel op het spel staat, dat Petrus dan geen blad voor de mond neemt, maar vrijmoedig spreekt. De geest, die reikt hem de woorden aan. En ten overstaan van de Joodse rechtbank, die vol zit met Sadduceeën, die zeiden het al niks van de opstanding van Jezus moeten hebben, spreekt Petrus vol vrijmoedigheid over de opgestane Heer. En hij doet dat niet om te provoceren, uit eigen hoogmoed of zo. Nee, hij preekt omdat hij aan het Sanhedrin wil laten zien wie Jezus is en welke redding de naam van Jezus biedt. Want het is door de naam van Jezus dat deze man genezen is. Hij wil laten zien dat onze redding, onze zaligheid, ook de redding en de zaligheid van het Sanhedrin, verankerd ligt in die naam van Jezus. En dan lees je in de versen 8 tot en met 12 over de getuigenis die Petrus aflegt daar zo voor het Sanhedrin. En ik vind het dan mooi om te lezen, en dan komen we ook bij vers 12, dat hij dan heel kernachtig zegt: en de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Te midden van een groep machtige mensen die zich ergerden om de naam van Jezus, durft Petrus onomwonden te zeggen, in al zijn scherpte, dat ze alleen maar gered worden door de naam van Jezus. En die scherpte komt vanochtend ook tot ons, want als het over die naam van Jezus gaat, dan gaat het ook over onze zaligheid. Want deze tekst, vers 12, heeft een grote rijkdom. Het evangelie moet in zijn algemeenheid aan alles en iedereen verkondigd worden. Want deze redding gaat de hele wereld aan. Dat zien we ook in vers 12. Er is geen andere naam onder de hemel. En er is ook geen andere naam onder de mensen gegeven. Dus deze naam, die moet verkondigd worden aan alle mensen onder de hemel. Want in die naam ligt de zaligheid. En dan moet u goed weten dat als Lucas het over zaligheid heeft, want Handelingen is door Lucas geschreven, dan heeft dat woordje zaligheid een brede betekenis. Als we het eigenlijk kernachtig samen willen vatten, dan is het redding en verlossing van onze zonden en alle wonden die daar het gevolg van zijn. Die breedte zien we al in Handelingen 3 en 4. De zaligheid die zich uit in het genezen van deze man, die verlost wordt van zijn lichamelijke kwalen. En datzelfde woordje voor redding komen we ook in Handelingen 5 tegen. En dan gaat het om bekering en vergeving van de zonde. Dat onze zaligheid ook daarin ligt. En in Lucas 1 vers 71 gaat het om de redding. Daar wordt datzelfde woord gebruikt om de redding uit de hand van vijanden. Uit de haters. En in Handelingen 27 vers 34 komen datzelfde woordje voor redding en zaligheid tegen rondom de schipbreuk bij het eiland Malta. Dat God hen zal redden. Dus ook hele aardse concrete redding uit de noden in het menselijk leven. En deze boodschap van zaligheid die zo rijk en zo wijd is, die kernachtige boodschap, die roept ook bij het Sanhedrin bepaalde verlegenheid op. Die kernachtige boodschap dat er geen redding is in de andere naam dan de naam van Jezus. En die naam die moeten we aannemen om deel te hebben aan die redding. We moeten in Jezus geloven en ons vertrouwen op hem stellen. En die boodschap van Petrus die roept verlegenheid op. Want het Sanhedrin heeft ook gezien wat die naam, de verkondiging van die naam losmaakt in Jeruzalem. En dat zien we dan ook in vers 16. Dat ze zich hardop afvragen, wat zullen wij met deze mensen doen? Want het is alom bekend dat er door hen een teken is verricht. En het is duidelijk voor alle in Jeruzalem, alle die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet ontkennen. Ze kunnen dus zelf het wonder niet ontkennen. En ze zien ook dat voor vele mensen in Jeruzalem geldt dat ze in dit wonder zijn gaan geloven. En in vers 16 lijkt het Sanhedrin dan oprecht te twijfelen. Oprecht te twijfelen over wie Jezus is. En ze vragen zich dan ook hardop af, wat moeten wij met deze man? En er staat ook voor hen wat op het spel. En ze lijken dan bijna hun verzet tegen Jezus en de verkondiging van zijn naam te breken. Maar zover komt het helaas niet. Ze volharden hun verzet tegen Jezus en besluiten Petrus en Johannes dan maar te bedreigen. En dreiging, dat is een teken van zwakte. Als je op school al als een docent de controle kwijt is en dan maar gaat dreigen, dan hebben ze de regie verloren. En dat zien we ook met Sanhedrin. Ze weten niet wat ze met Petrus en Johannes en de verkondiging van de naam van Jezus aan moeten. En besluiten hen dan maar te bedreigen. Dat ze de naam van Jezus tegen niemand meer mogen vertellen. En dan zien we weer die volheid en de vrijmoedigheid bij Petrus. Dat hij ook gewoon eerlijk aangeeft van ja, wat jullie nu van mij vragen, daar kan ik niet aan voldoen. Want ik moet God meer gehoorzaam zijn dan jullie en ik kan het niet nalaten om over die naam van Jezus te vertellen. En het Sanhedrin lijkt dan met een mond vol tanden te staan. Ze kunnen niets tegen Petrus en Johannes doen. Want het hele volk prijst en eert God om het wonder dat er door zijn naam gebeurd is. En als ze dan Petrus en Johannes vast zouden zetten, dan zou dat voor grote onrust zorgen in Jeruzalem. Dus dat kunnen ze niet doen. En ze besluiten dan maar weer om die dreigementen te uiten in de hoop dat ze hen ervan kunnen weerhouden om de naam van Jezus te verkondigen. En dan zien we in dit vers zo'n groot verschil in houding tussen Petrus en Johannes, die altijd vriendelijk blijven, die erop gericht zijn om de naam van Jezus te verkondigen, omdat ze willen dat de broeders in het Sanhedrin ook in Jezus gaan geloven. Ze blijven liefdevol en geduldig. Maar het Sanhedrin volhardt alleen in hun verzet. Ze blijven vijandig. Ja, ze lijken zich bijna over te geven, maar als het puntje bij paaltje komt, blijven ze vijandig en uiten ze allerlei dreigingen richting Petrus en Johannes. En dan is het voor ons makkelijk om kritiek te hebben op deze broeders van het Sanhedrin. Om kritiek te hebben op hun verzet. Want waarom geven ze hun verzet niet op? Waarom geloven ze gewoon niet in de naam van Jezus? Maar als we eerlijk naar onszelf kijken, ook in de aanloop naar het avondmaal, als wij geconfronteerd worden met de radicaliteit van de woorden in vers 12, waarin we lezen dat er geen andere naam is en geen ander is door wie wij moeten zalig worden, dan kan het ook zomaar zijn dat deze woorden ons te hard en te scherp in de oren klinken. Dat de woorden dat Jezus de enige weg tot ons behoud is, dat ook gaat schuren en wringen. Want dat redding en behoud alleen in de naam van Jezus ligt, dat roept in onze huidige cultuur buiten de kerk verzet op. Want hoe durven de kerk en de christenen te zeggen dat er alleen door de naam van Jezus redding te vinden is? Hoe durft men het te zeggen? Hoe waagt men het om het alleen recht op de waarheid te hebben? Men vindt dat intolerant en die vorm van intolerantie, dat accepteert men niet. Want er zijn zoveel andere godsdiensten en levensbeschouwingen. En waarom zouden die geen recht van spreken hebben? En die vraag gaat ook niet langs gelovige christenen heen. Het kan zomaar zijn dat u of jij gaat denken, is er maar werkelijk maar één weg tot het hel? Al die miljoenen mensen in Nederland die niet geloven, worden die echt niet gered? Of die buurman die moslim is, die klasgenoot of die collega die niet gelooft? Het kan toch niet zo zijn dat die niet gered wordt? En de radicaliteit van de woorden van vers 12 gaat dan schuren met onze werkelijkheid. En de belijdenis van vers 12, dat we alleen door de naam van Jezus gered worden, die kan dan onder druk komen te staan. En dan kan die verlegenheid die we bij de Sadducee in zijn radicale vorm zien, ook bij ons optreden. Het kan dan zijn dat er bepaald verzet in je hart komt tegen die belijdenis dat er alleen in de naam van Jezus redding te vinden is. Want die belijdenis die kan soms ook strijden met onze werkelijkheid. Wij leven in een zelfredzame samenleving waarin ons geleerd wordt onze eigen broek omhoog te houden. En vaak lukt dat ook. Door middel van ons eigen werk, onze eigen inkomsten, onze eigen spaarrekening, lukt het ons aardig om onszelf te redden. En tot op zekere hoogte is dat natuurlijk ook waard. We hebben onze verantwoordelijkheden te dragen als mensen. Maar we moeten daar niet alles van verwachten. En dat kan ook op het gebied van het geloof zijn. Ook dan kan die gedachte van de zelfredzaamheid diep zitten. Dat je denkt dat de ervaring van de bekeerde gelovige centraal staat. Dat je in je eigen ervaring zekerheid gaat zoeken. Of in boeken uit de traditie van de kerk. Maar het hele avondmaalsformulier straalt uit dat we die zekerheid niet in onszelf moeten zoeken, maar onze blik op Hem en Zijn naam moeten richten. En dan vraagt dat ook voor ons dat we dat verzet dat we bij de Sadduceeën zien tegen de naam van Jezus, dat we dat verzet op moeten geven. Dat wanneer Jezus indruk op je maakt, want dat maakte hij ook op de Sadduceeën, door wat je in de Bijbel leest over Jezus of bij mensen om je heen ziet wat het geloof in zijn naam uitricht, dat je dan niet volhardt in je verzet en ongeloof, maar dat je dan bidt tot de Geest of Hij je wil bekeren van dat persoonlijke verzet. Staak de strijd. Probeer niet jezelf te redden. Want die zelfredzaamheid die maakt ons moe en uitgeput. Want in de weerbarstigheid van ons menselijk leven lukt het je niet om je altijd te redden. En al helemaal niet als het om die zonde en die tegenslagen gaat. Geef door de Heilige Geest dat verzet op. We moeten belijden dat onze zaligheid alleen in Jezus ligt. En toen ik bij Calvijn nasloeg wat hij over dit vers zei, over Handelingen 4 vers 12, toen schreef hij daarover een paragraaf. En ik vond het prachtig om te lezen en daarboven zette hij de titel Alles in Hem. Jezus alleen. En dan zegt hij ook, zoeken wij de gaven van de Heilige Geest. Die zijn bij Jezus te vinden. Omdat Hij gezalfd is met de Heilige Geest toen Hij gedoopt werd door Johannes de Doper. Zoeken wij kracht om door te gaan in dit leven. Dan is die kracht te vinden bij Jezus omdat Hij sinds zijn hemelvaart regeert als koning in de hemel. Zoeken wij reinheid, vergeving van zonden. Dan is die reinheid te vinden bij Jezus. Want Jezus kwam zonder zonde ter wereld. Toen Hij door de Heilige Geest in de Maagd Maria geboren werd. En als wij dan verlossing van die zonde zoeken, dan is die ook te vinden bij Jezus, zo zegt Hij. Omdat Hij door zijn lijden de prijs voor onze zonde betaald heeft. En ons volkomen vrijspraak kan geven. En als wij dan bevrijding van die vloek van de zonde zoeken, dan is die te vinden in de naam van Jezus. Want aan het kruis droeg Hij de vloek voor onze zonde. Hij heeft die gedragen, zodat Hij ons daarvan kan bevrijden. En als je dan de vernieuwing zoekt, de vernieuwing van je leven, dan is die ook te vinden bij Jezus. Omdat Hij de opgestane Heer is en ons zo ook een nieuwe leven in Hem wil schenken. En als je bescherming zoekt, onbezorgdheid, overvloed en rijkdom, allerlei goede gaven, Dan zegt Calvijn, ook dat is te vinden in Jezus. Omdat hij sinds zijn hemelvaart regeert vanaf zijn troon. En ons alle dingen kan schenken met hem. Wij moeten dus die redding in al zijn breedte bij Jezus zoeken en bij niets of niemand anders. Want door het geloof in Jezus is er voor ons redding te vinden. En dan rest het ons om te belijden. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus is waar te ontvangen de glorie en ere, de kracht en de hoop tot een eeuwigheid. Amen. Zullen wij nu God danken en ook voorbeden doen? Laten wij stil worden voor God. Heer in de hemel, trouwe en liefdevolle Vader. We zongen het net, geen andere naam dan de naam van Jezus. En inderdaad, uw naam verdient al onze lof, eer en aanbidding. Want in het geloof in u, Heer Jezus, is onze volkomen zaligheid te vinden. En dan danken en dan loven en prijzen wij u dat u die weg naar het kruis gegaan bent om ons te verlossen. Om ons heelheid en vernieuwing te schenken. En te verlossen van al onze zonden. En dan bidden wij u, Heer. Geef dat wij onze redding alleen bij u zoeken. Want u weet hoe wij hier in Nederland zo gevormd worden om zelfredzaam te zijn, om onze eigen broek omhoog te houden. Maar dat lukt ons niet, Heren. Wij kunnen onze eigen redding niet bewerkstelligen. Breek dan dat verzet en ongeloof in ons. Dat we uw naam mogen belijden. Ook zo richting het avondmaal, dat deze week onze blik op u gericht mag worden. Die ene naam, Jezus Christus. En dat we aan het avondmaal mogen gaan. In het verlangen en het geloof dat we daar alles van hem ontvangen. En dan bidden wij u ook, Heer, voor alle mensen om ons heen. Collega's, klasgenoten. Die naam niet belijden. Geef ons dan woorden, net zoals Petrus en Johannes, om over uw naam te spreken. Dat bij hen het verzet en het ongeloof gebroken mag worden, dat ze ook tot het geloof in uw naam mogen komen. En Heren, dan doen wij nu ook voorbeden voor deze wereld. Geef vrede in alle conflicten en al het geweld dat er is. Geef ook vrede in ons gezinsleven als daar soms strijd kan zijn. En we bidden u ook voor ontferming over ieder die lijdt onder ziekte, zo mentaal als lichamelijk, dat soms in alle stilte geleden wordt. Geef dan op uw tijd en op uw wijze genezing en herstel. En dan bid u ook voor een ieder die weet wat verlies is. Kinderen of dierbaren die verloren zijn aan het leven. Maar ook kinderen of dierbaren, echtgenoten die verloren zijn door de dood. Wees ons dan nabij in ons dat verdriet en troost ons, Heren. En we bidden u ook voor de mensen die in blijdschap leven. We bidden u voor Tino Blok en Sanne Hoekstra, zij deze week open te trouwen en in besloten kringen zegen over hun huwelijk vragen. Wilt u bij hen zijn, zo in het toeleven naar een huwelijk, dat het een mooie dag mag zijn, ook tot eer van u. En we bidden u ook voor Julia van Kreuning en Eloïse Leeflang. Als zij deze week horen of ze geslaagd zijn, wilt u bij hen zijn in alle spanning en ook bij een ieder die om hen heen staat. En we bidden u ook voor deze gemeente, Heren. Wilt u zegen geven over het beroepingswerk dat ook hier een dienstknecht mag komen die de gemeente voorgaat in het belijden van uw naam. En we bidden u ook voor het werk van de sleutelbloem. De aandacht die zij geven aan mensen die het minder hebben. Heere, zegen hun werk. Dit alles bidden wij u niet omdat wij het verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden voor het kerkbeheer en het werk van de sleutelbloem. En daarna zullen we zingen Psalm 118, dat is ook de psalm die Petrus aanhaalt in zijn toespraak voor het Sanhedrin. Dan bidden wij tot slot om Gods onmisbare zegen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.